Dit is Elke Week, een podcast waar ik, EW-redacteur Sam Verbeek, iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep neem. Met deze week... Liberation Day, de dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. President Donald Trump trakteert de halve wereld op een flinke portie importtarieven. Hoeveel pijn doen ze? Wat gaat het Trump opleveren? En waar hebben we dit toch eigenlijk aan verdiend? Daarover ga ik in gesprek met financieel journalist Jeroen van Wensen. Hi Jeroen.
Dag Sam.
Eerste vraag. Is het beter of slechter dan je had verwacht?
Nou, de vraag had beter kunnen zijn. Is dit slechter of nog heel veel slechter dan je had verwacht? Nou, het is echt nog heel veel slechter dan eigenlijk dan iedereen had gedacht. De tarieven zijn zo krankzinnig hoog. En de onderbouwing is nog gekker. Dat je denkt van hoe groot gaat de gekte daar nog eens een keer? Hoe groot is de gekte en hoe groot kan dit allemaal nog worden? Dus dit was echt veel slechter dan ik in ieder geval had verwacht. Eigenlijk zo'n beetje alle economen hadden verwacht. En waar dit op uit gaat draaien, dat kan echt alle kanten op. Van jaren 30 tot een nachtkaars die uitgaat.
Ja, want jij hebt gisteravond, voor ons was het avond, in de Verenigde Staten was het in de middag, stond President Trump in zijn jas dit met zijn kaarten te presenteren.
Ja,
jij hebt het live gekeken samen met Bas Jacobs, econoom. Die heeft ook voor ons een uitgebreid stuk geschreven. Die was, die wond er ook geen doekjes om.
Nee, was vrij vernietigend.
Jullie hebben elkaar denk ik even gesproken in die tijd. Wat was zijn eerste reactie?
Ja, gidswarte dag voor de wereldhandel.
Oh ja.
Dit is aansturen op een totale breuk met je bondgenoten. Dit kan gewoon uitdraaien op een enorme economische catastrofe voor de hele wereld. Trump sleurt, kan iedereen gewoon in zijn val meesleuren. Dat is ongeveer wat we ervan maakten gisteravond van de persconferentie.
Oké. Trump heeft het veel over fairness en eerlijkheid. Zegt hij dat de VS door bondgenoten en door vijanden eigenlijk lange tijd oneerlijk...
Nou ja, geplunderd.
En mijn vraag is dan eigenlijk, heeft hij een punt? De VS heeft tenslotte wel jarenlang lagere handelsbarrières gehad dan voor andere landen dan vice versa.
Dat zeggen ze.
Ja. Dat zeggen ze. Oh ja, ja. Klopt dat?
Nou, in sommige gevallen wel. Het is een beetje wat je meeneemt. Maar wat je meetelt. Maar even vanuit het Amerikaanse gezichtspunt bekeken. Er valt wel wat voor te zeggen. Het Amerikaanse standpunt. En het aardige is dat bij de Financial Times heb je Martin Wolf. Dat is een beetje daar de hoofd, de hoofdeconoom.
De top dog.
En precies. En die zegt, die is nu helemaal trots. Want die roept al 20 jaar van ja, luister. En dan wijst hij vooral naar Duitsland en naar China. Hij zegt, ja luister, jullie economieën zijn erop gericht om de lonen binnenlands heel laag te houden. En je volledig te richten op de export. En jullie exporteren gewoon veel te veel. En er komt een tijd dat jullie grootste afnemer, de Verenigde Staten, dat gewoon niet meer accepteert. Die zal gewoon zeggen van wacht eens even, jullie spelen het gewoon inderdaad niet eerlijk. We gaan daar wat aan doen. Die dag is dus aangekomen.
Is hier gekomen.
Met de Liberation Day. Wat door de Duitse minister terecht al werd genoemd Inflation Day. Maar Wolf zegt enerzijds ook van ja, het is ook wel een beetje te verwachten. Het beleid, je zou Nederland, gek genoeg hebben wij dan weer met de Verenigde Staten als enige zo'n beetje ter wereld een handelstekort. Wij importeren veel meer, maar dat komt voornamelijk door gas. Wij hebben zo'n beetje een handelstekort van 50 miljard met de VS. Dus wij zouden we, als wij een keertje wat naar de VS brengen, zouden we eigenlijk geld toe moeten krijgen. Maar zo werkt het helaas niet. Maar Nederland doet het eigenlijk ook een beetje hoor. Dat de lonen wat te laag zijn en onze economie is heel erg gericht op export. En dat leidt met name dan in de Europese Unie tot scheve gezichten. Hè? Italië en Spanje die zeggen van ja jongens luister eens even jullie. Wij kunnen niet tegen jullie opconcurreren. Nou. En dat zie je dus ook een beetje gebeuren nu met de VS. Tegelijkertijd. Ja weet je. Bas Jacobs legt dat ook uit op de website van EW. Er zit ook wel heel veel economische verdwaasdheid in wat de Amerikanen stellen. Er wordt dus gezegd van ja, met hoge importtarieven trekken we dat weer recht. Hè? Dus we leggen bijvoorbeeld China hoge tarieven op. En dan wordt er minder geïmporteerd en dan komt het vanzelf allemaal weer goed. Maar zonder al te technisch te worden. Kijk, uiteindelijk is het gewoon dat die Amerikanen leven gewoon op veel te grote voet. Dus die, die consumeren en investeren zich eigenlijk helemaal achterlijk. En die moeten dus gewoon veel uit het buitenland halen. En dat kunnen ze ook betalen, want het is een hartstikke rijke economie.
En ze kopen te veel en ze smijten gewoon het geld.
Ja, ze smijten gewoon het geld. Kunnen ze ook, voor een groot deel. Maar daar zit gewoon een beetje de onbalans zit daarin. Je gaat het even kort gezegd, je gaat het met importtarieven ga je dat helemaal niet oplossen. Dat is gewoon een beetje een onzinverhaal.
Oké. Ik ben toch heel benieuwd waar het dan eigenlijk toe moet leiden. Trump die praat heel veel over de golden age of American manufacturing. De Amerikaanse maakindustrie moet terugkeren. Is dat te verwachten?
Nou, nee. Ik denk dat dit een... Ik weet niet wat er te verwachten is. Het idee is van, we leggen je hele hoge handelstarieven leggen we op. En je bent producent en je wil wat verkopen in de Verenigde Staten. Dat is toch de grootste markt ter wereld. Nou, wat kan je dan beter doen? Je kan beter je fabriek verplaatsen naar de VS. Dat zei Trump gisteravond ook een paar keer. Je kan beter je fabriek verplaatsen naar de VS. En dan heb je ook geen last van onze importtarieven. Dus dan, dat wordt allemaal prima. En vandaar dus die gouden eeuw. Als alle fabrieken naar de Verenigde Staten worden verplaatst, nou dan komt daar dus inderdaad weer allerlei.
Maar dan moeten de BMW's in de Verenigde Staten worden gebouwd en zo. En de Mercedes.
Ja, en ASML. Ja, ja. Daar moet je vooral een beetje goed op letten. Dat gaat dan allemaal naar de Verenigde Staten. En dan wordt het daar dus inderdaad de Gouden Eeuw. En gisteren werd dat ook mooi geïllustreerd. En er mochten ook op het podium een paar van werknemers uit autofabrieken mochten op het podium komen en uitleggen dat ze allerlei fabrieken gesloten zagen worden om zich heen. Maar dat dankzij Trump de hele Amerikaanse auto-industrie weer gaat herleven. Zoals het zeker halverwege de vorige eeuw op zijn hoogtepunt zat. De vraag is of het of dat allemaal gaat werken. Kijk, tegelijkertijd gaan natuurlijk alle andere landen ook, die zullen als ze hun fabrieken zien vertrekken, dan gaan ze natuurlijk ook zeggen van oké, prima, dan gaan wij ook weer invoertarieven, importheffingen gaan we invoeren. Dan zit je daar dus met je fabriek in de Verenigde Staten. En zodra je dan zelf wat wil gaan exporteren daar vandaan, naar de EU toe, dan loop je weer tegen hetzelfde probleem. Dan kom je de EU weer niet in met je producten. Ja. Nou, en dat heeft nog... Het kan nog allerlei andere consequenties hebben. Kijk, stel dat we morgen alle fabrieken uit Nederland en de rest van de EU naar de Verenigde Staten verplaatsen. Dan treedt daar geweldige inflatie op. Want dat kunnen ze helemaal niet handelen. Daar zijn de werknemers niet voor. De prijzen vliegen omhoog. Dan draai je die hele economie daar op zijn kop. En dat is ook waar Bas Jacobs op wijst. Van dit. Kijk, het klinkt allemaal heel logisch. Maar als je dit echt in de praktijk toepast, nogmaals. Inflatie giert omhoog. De vraag naar dollars neemt toe. Dus de dollar wordt heel duur. Dus dan zit je daar in Amerika op een enorme duurte-eiland. Ja, en dan kan je vervolgens nog niks. En uiteindelijk komt het erop neer dat waar je nu nog een paar schoenen uit China koopt voor $10 of zo. Ja, dat betaal je dan uiteindelijk, omdat het allemaal in de Verenigde Staten wordt gefabriceerd, betaal je daar $100 voor. En
wij, als wij Amerikaanse schoenen willen hebben...
Ja, betalen
ook, in plaats van €300 betaal je €600.
Wij zijn dan al lang failliet, dus we lopen gewoon op onze blote voeten of weer op klompen. Maar voor ons wordt het ook allemaal duurder. Ja, kijk, wij gaan natuurlijk een deeltje sluiten met China, dat we nog steeds goedkope schoenen hebben. Maar weet je. Dus er zit heel veel. Kijk, dit is nog echt het idee van... je hebt gewoon een land en dat land maakt alles zelf. En als het wat exporteert naar het buitenland, dan komt er weer een stuk goud deze kant op. En omgekeerd. Dus het is heel erg gedacht vanuit een soort economie van een paar honderd jaar geleden.
Ja.
Maar economieën tegenwoordig zijn zo met elkaar verbonden. Weet je, producten gaan grenzen over. Bijvoorbeeld als een auto in de Verenigde Staten of zo, die gaat dan een keertje als halffabrikaat naar Mexico, wordt er wat ingesleuteld, gaat hij nog een keertje naar Canada, gaat hij weer terug naar de Verenigde Staten, weer wat erbij, weer naar Mexico, weer terug.
De banden komen weer ergens vandaan.
Dat gaat 100.000 keer heen en weer. Nou zijn Canada en Mexico met wat betreft auto's en zo dan weer uitgezonderd daarvan. Dus dat voorbeeld klopt wat dat betreft niet helemaal. Maar die productieketens zijn zo internationaal geworden dat Dat hele idee van dat handel doen is, ja, als ik wat exporteer, dan win ik. En als ik wat importeer, dat verlies ik. Ja, dat is gewoon volstrekt achterhaald.
En want, ja, ik kan me haast niet voorstellen dat in de Verenigde Staten, dat ze daar dan binnen dat land zelfs groefjes gaan zitten maken. Dat het dat soort simpele maakindustrieën gaan worden. Dat is toch helemaal niet meer van deze tijd.
Dat lijkt me ook niet, maar dat is er toch wel een beetje het beeld dat wordt geschetst van we moeten alles weer, dat staat ook in die verklaring die is uitgegeven door het Witte Huis, we moeten het weer veel meer zelf maken. Want ja, ook gewoon door alle geopolitieke onrust in de wereld, als we met een schip ergens varen, dan wordt het schip beschoten door de Houthis. En dat levert dus allerlei kinken in de toeleveringskabel op, dus daar moeten we wat mee. Nou, zo wordt zo'n beetje die hele casus wordt gebouwd en er worden allerlei argumenten bijgesleept.
Laten we even gaan luisteren naar Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie. Die heeft namelijk wel een directe reactie. En dat klonk zo.
We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we are now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. I know that many of you feel let down by our oldest ally. Yes, we must brace for the impact that this will inevitably have. Europe has everything it needs to make it through the storm. We are in this together.
Geruststellende woorden van de president van de Europese Commissie, of?
Nou, ik zou toch niet durven zeggen dat wij alles hebben om deze storm te doorstaan. Kijk alleen maar naar je routeplanner. Daar gebruik ik toch ook het liefst een beetje Google voor. Dus ook niet echt meteen een mooie Europese equivalente. Dus we zijn nog echt wel afhankelijk van de Verenigde Staten. Al was het alleen maar militair natuurlijk. Maar dat is even over de laatste paar opmerkingen. Ja, kijk, ik denk dat Europa de verstandig aan doet om toch even de kat uit de boom te kijken en een beetje diplomatiek te werk te gaan. Dus kijken van valt er nog wat een beetje te sleutelen aan de tarieven. En wat ik ook heel slim vind, als ik ook vandaag, is dat er wordt gezegd van nou laten we zo snel mogelijk, op zo korte termijn mogelijk bij elkaar komen met Japan, met China, Vietnam en allerlei andere landen die zwaar zijn getroffen. En kijken of we gezamenlijk wat tegen de Amerikanen kunnen doen. En het lijkt me ook echt heel verstandig dat we niet nu al meteen, omwille van de publieke opinie of om stoer over te komen, meteen keiharde tarieven instellen, maar gewoon zomaar eens een beetje de druk gaan opbouwen. Als je nu de tarieven verhoogt, weet je zeker dat je morgen weer Trump krijgt die een beetje onsamenhangend, maar wel voor het Amerikaanse deel van het Amerikaanse publiek fantastisch klinkend verhaal ophoudt over dat de tarieven nog eens een keertje zijn verdubbeld door hem. En weet je, dat leidt nergens toe.
Dan wordt het een race to the bottom.
Ja, precies. Dus ja. Ik zou zeggen, keer even de andere wang toe. Maar maak ook duidelijk dat je dit natuurlijk, dat dit gewoon zo niet werkt.
Nee.
Om een voorbeeld te geven. Europa krijgt dus de Europese Unie krijgt een tarief opgelegd van 20%. En de onderbouwing is dan van, ja, dat komt door jullie hoge importheffingen, want wij tellen ook mee als importheffing de btw die jullie heffen over Europese producten. Ja, dat is een beetje een gekke redenatie, om niet te zeggen een beetje een onzinnige redenering. Want btw meetellen als importtarief, dat raakt eigenlijk kant nog wel. Dat is helemaal geen importtarief. En de Amerikanen hebben zelf ook een btw-tarief.
Ja, dat lijkt me toch ook.
Ja, en ook volgens de Wereldhandelsorganisatie, weet je, voldoet die btw aan alles. Die mag je dus helemaal niet meetellen.
Nee, ik ben ook niet blij met de btw, maar betaal hem gewoon maar.
Ja, precies. En het maakt niet uit of je nou Amerikaanse producent bent of Europese. Die btw die drukt gewoon op de consument. En uiteindelijk wordt daar, nou ja, hè, dat is voor iedereen is dat hetzelfde. Dus je kan beter zeggen van, nou ja, we gaan zo maar eens een beetje voorhouden dat de tarieven niet allemaal even juist zijn. En dat weten die Amerikanen ook wel hoor, die halen dat er gewoon bij. Die hebben zoiets van, we zetten het erbij. Daar hebben ze daar eerst eens even flinke kluif aan om dat weg te onderhandelen. En dan hebben we nog wat troeven achter de hand die we alsnog kunnen inzetten of zo.
Ja, ja.
Ondertussen ben ik een beetje vergeten wat je vraag was. Maar,
nou, gaan we gewoon door naar de volgende. Ik wil graag eigenlijk weten, want Europa is groot. Ja. En welke van onze Europese lidstaten worden nou eigenlijk het hardst geraakt? Wie gaat het meest voelen?
Ja, dat...
Ja, toch de Duitsers?
Ja, dat zou ik gevoelsmatig wel denken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee wie er nou precies het hardst wordt geraakt. Maar die Duitsers zitten natuurlijk gewoon... Maar die zitten al de hele tijd fout. Maar die zitten natuurlijk verkeerd met hun auto's die hard worden geraakt. Maar ja, je hebt ook door heel Europa heel veel... We hebben hele luxe goederen komen hier ook vandaan.
Ja.
Italië, Frankrijk. Ja, die zullen ook hun omzet echt wel hard zien dalen.
Ja, ik heb ook al gelezen dat wij als LVMH, het grote modeconcern,
ja.
Die zijn al een jaar bezig met een soort exports voor dit moment.
Ja.
Dus die hebben enorme opslagen aan luxe goederen ergens liggen in de Verenigde Staten.
Ja, precies.
Slim.
Ja, precies. En ja, dus ik nogmaals, ik vind het heel lastig te zeggen om wie nou het hardst wordt getroffen binnen de EU. Ook alleen al de vraag van hoe hard wordt Nederland getroffen. Het probleem is een beetje dat het Centraal Planbureau heeft enige tijd geleden wat berekeningen gemaakt van wat gebeurt er nou als de VS echt die hoge invoertarieven gaat invoeren. Hebben ze berekeningen gemaakt en gezegd, nou eigenlijk merken we daar niet zo heel veel van. Alleen het punt was dat deden ze met een importtarief van 10% en we zitten nu op 20%. En ik weet niet in hoeverre dat dan weer consequenties heeft. Je ziet bijvoorbeeld dat gisteren hadden de banken toevallig, ik geloof ING en Rabobank, maar zouden ook ABN kunnen zijn, die hadden berekeningen gemaakt van hoe hard wordt bijvoorbeeld de Nederlandse tak getroffen die de toeleveranciers aan de Duitse auto-industrie in Nederland, hoe hard wordt die tak getroffen? Nou, de ene bank kwam uit op 1 miljard euro schade per jaar en de andere bank op 2 miljard euro schade per jaar. Dus het is allemaal een beetje... Ja, een beetje...
Het is allebei slecht.
Het is in ieder geval is het niet goed.
Nee.
Inderdaad, beide bedragen hebben wij samen denk ik niet. En goed is er inderdaad dus anders. Maar hoe dat nou precies uitpakt, nogmaals. Het gedrag van Trump is natuurlijk zo wispelturig als een neten. Dus we weten ook helemaal niet of het stand houdt. Hè. Deze tarieven, er is een tarief aangekondigd van 10%. Dat is dan, dat gaat dan meteen van toepassing. En dan die verhoogde tarieven, die zijn dan weer 9 april van toepassing. Dus er is nog wel een klein beetje onderhandelingsruimte. En misschien wordt er nog wel wat verlaagd.
En kan er ook zo van uitzondering worden gemaakt op bepaalde producten of sectoren? Want kijk, ik snap wel dat bijvoorbeeld Amerika de eigen wijnproductie wil beschermen. Maar als je Frans wijn hebt, is het echt wel iets anders dan Californische. En ik snap ook wel dat je landbouwproducten wil uit Italië. Die kan je niet, die producten die daar vandaan komen, die kan je niet zo makkelijk maken in de Verenigde Staten, zou ik denken. Dus zouden daar dan geen uitzonderingen op moeten?
Ja, ik denk, kijk, het plan van de Amerikanen is natuurlijk van wij voeren gewoon die importheffingen in en wij zijn zo'n belangrijke markt. Ja, dan verlagen die Italiaanse en Franse kaasexporteurs, die verlagen hun prijzen. En dan de Amerikaanse consumenten merkt er dan vervolgens per saldo niks van. En eigenlijk is dan het verlies genomen door de Italianen en de Fransen, zeg maar.
Ja, maar dan, je moet toch steeds winst maken op je kaas? Ja,
ja precies. Maar dan, ja, de Amerikanen zeggen, ja, dat is een beetje jullie probleem. Dan moet je maar goedkoper produceren. Dan stop je met een paar drijven minder in de wijn. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar dat is een beetje de redenering die erachter steekt.
Verbijsterend.
Ja, maar het is gewoon een beetje verdelen in eerst natuurlijk. Landen zullen natuurlijk gewoon aan alle kanten proberen de Amerikanen ervan te overtuigen dat nou juist hun product uitgezonderd zou moeten zijn. Hè? De vorige keer hadden we bijvoorbeeld de staal van Tata Steel uit de Muiden. Dat werd uitgezonderd omdat het hoog kwaliteit is en nodig was voor de Amerikaanse auto-industrie. Ik weet niet hoe dat deze keer uitpakt of ze weer zo'n positie kunnen zien te verwerven.
Oké, misschien is het goed als we even kijken naar de opvallende andere namen op de lijst. Of misschien er niet op stonden. Ik mag Rusland niet.
Nee, ik zat ook te zoeken van wat is daar nou aan de hand. Het Witte Huis heeft daarover gezegd, hè, die vraag is natuurlijk ook gesteld van waarom ontbreken de Russen? En daar werd eigenlijk gezegd, ja weet je, er zijn al zoveel sancties. De handel is eigenlijk gewoon nul tussen beide landen, dus hoeven we ook geen tarief in te voeren. Dat is wel een beetje gek, want er staat ook een eiland op. Ik ben de naam even van kwijt, maar het heeft een prachtige...
McDonald's Island.
Het McDonald's Island, juist. Ja, hoe kan je die naam vergeten? ja, daar wonen alleen pinguïns op. En daar is toch ook een tarief van 10% van toepassing. Dus,
de pinguïn.
Ja, precies.
Verder wil ik dan toch eventjes naar de top van het lijstje. Vietnam heeft tarieven gekregen van 46%. De hoogste van allemaal.
Ja.
Denk ik
nee,
dat
Cambodja is de hoogste, 49.
Nog, ik wil wel zeggen, ja. Vietnam heeft al zwaar genoeg geleden onder de Verenigde Staten, ja, zou ik denken.
Ja.
Ja, waarom?
Nou, er is een... kijk, op de website van het Witte Huis ook weer, of van het... zo'n agentschap in de Verenigde Staten, dat op de buitenlandse handel gaat. Die hebben allerlei onderzoeken gepubliceerd en daar wordt allerlei bewijs aangedragen dat importtarieven werken en het verhogen van die importtarieven. En er wordt een soort pseudo-wetenschappelijk sausje wordt er ondergelegd dat het allemaal heel goed werkt. En ze hebben ook een geweldig imponerende formule hebben ze op de website geplaatst. En als je die formule invult, alle zaken, dan kom je uit op het percentage dat per land moet gelden. Nou, uiteindelijk stelt die formule niet zoveel voor. Het gaat erom, je kijkt naar het handelsoverschot van een land. En dan deel je dat door de waarde van dus het handelsoverschot dat het land heeft met de Verenigde Staten.
Mm-hmm.
En dat deel je vervolgens door de waarde van de export van het land naar de Verenigde Staten. En dat deel je door 2. En dan zo kom je daar. Dus als je dan naar de Vietnam even kijkt bijvoorbeeld. Die hebben een handelsoverschot met de VS van 123 miljard. Dollars praten we dan over. De exportwaarde van Vietnam naar de Verenigde Staten is 142 miljard. Nou, dat een beetje om elkaar gedeeld en dan weer door 2. En dan kom je dus op het tarief uit voor Vietnam van 46%. Heel even terug. Nederland heeft dus als... wat zijn wij nou gekke Henkie? Maar wij hebben dus een vreselijk handelstekort met de VS. Zou je dan de formule invullen? Nogmaals, dan zouden wij eigenlijk geld toe moeten krijgen. Maar er geldt dus een grens of een ondergrens van 10% op de tarieven. Dus vandaar dat je ook in die ellenlange lijsten met tarieven... Zie je dus ook, het begint bij 10, behalve dan voor de Russen op de een of andere manier. Het begint bij 10 en dan loopt het op naar 49%. En het aardige is dat bijvoorbeeld Curaçao heeft ook 10%. Sint Maarten heeft ook 10%, Aruba heeft ook 10%. Dus je zou ook kunnen zeggen, oké, we verschepen het, we doen een interne export binnen ons koninkrijk naar Curaçao en van daaruit gaat het naar de VS. Dat scheelt dan toch weer 10% aan invoerrechten bijvoorbeeld. Dus het is een wonderbaarlijke lijst. En onder deze formule, daar staat er dus een heel verhaal bij dat ze zo kunnen berekenen hoe landen Amerika dus plunderen. En allerlei woorden werden daarvoor gebruikt. Maar landen, en dan zeggen ze ja, dat in dat getal, in deze formule zit vervat hoe die landen de VS uitkleden. En daarin zit dan koersmanipulatie, handelsbarrières, en hoe ze zelf tarieven opleggen. En dat moet allemaal uit die ingewikkelde formule komen, die uiteindelijk, wat uiteindelijk helemaal niet zo'n ingewikkelde formule is.
En als laatste vraag, Jeroen, de reactie van Nederland, hoe was die en wat vond je daarvan?
Ja, de reactie van Nederland was van dit is heel slecht nieuws voor Nederland en voor de EU. En
dat klopt.
precies. De verantwoordelijke minister die gaat uiteraard in gesprek met de buitenlandse, de andere ministers binnen de EU over wat de vervolgstappen zullen zijn. En daar blijft wel een beetje de reactie bij. En meer valt er op dit moment ook echt niet te doen voor Nederland, want... importtarief is een zaak van de EU, dus daar moeten we maar even... Daar ligt de bal. Dankjewel. Juist.
Oké, dan gaan we het hierbij laten, Jeroen. Ik wil je heel erg bedanken. En goed dat je het voor ons in de gaten houdt.
Ja, graag gedaan, Sam.